In deze aflevering spreek ik met neuropsycholoog Jolanda Snel over haar persoonlijke zoektocht naar gezondheid en dat vond ze in een carnivore dieet. Naast haar praktijk doet ze nu onderzoek bij de onderzoeksgroep Lifestyle Brain Interaction aan de Universiteit Leiden. Jolanda, van harte welkom.
Hoi.
En heel fijn dat je te gast wilt zijn vandaag in de podcast. Jij hebt een eigen praktijk waar je werkt als neuropsycholoog. En sinds enkele maanden ben je ook toegetreden tot de LBI Research Group van Eline de Keijster aan de Universiteit van Leiden. Maar voordat ik al gras voor je voeten ga wegmaaien, wil ik even vragen of je jezelf wilt voorstellen.
Ja, tuurlijk. Dat is altijd. Het kan een heel lang verhaal zijn, het kan een heel kort verhaal zijn. Ik ben
Maar
Jolanda
tussenin.
Snel. Ja, ertussenin. Geboren en getogen in Utrecht. Ik kom uit een gezin waar mijn vader had een fietsenwinkel. Dus ik ben boven de fietsen opgegroeid. En op school heb ik wat lopen donderstenen. Ik had er niet altijd even veel zin in. Maar uiteindelijk heb ik neuropsychologie gestudeerd. Ik ben daar een beetje in gerold. Want van nature ben ik meer een beta. Dus die kant van psychologie dacht ik al van, nou, ik weet niet of dat nou zo echt iets voor mij is. Maar er komt af en toe een kat bij.
Gezellig.
Maar dat stukje neuro vond ik wel heel interessant. Dus toen ben ik neuropsychologie gaan doen. Toen ben ik gestart in de ouderenzorg nadat ik klaar was met de opleiding. En dan heb je natuurlijk te maken met een brein van ouderen wat door ouderdom of door infarcten of door ongelukken of wat dan ook minder goed werkt. Dus daar ben ik veel mee bezig geweest. Wat jaren later heb ik een switch gemaakt naar de reguliere GGZ en dan met name de specialistische GGZ. Waarin ik me vooral richtte op de groep van wat nu dan heet neurodiversiteit. Dat is eigenlijk nog een heel brede, niet heel strak gedefinieerde groep. Van, nou zeg, hoogbegaafdheid, autisme, ADHD, dyslexie. Waarbij hier al vaak veel discussie ontstaat. Want hoogbegaafdheid is bijvoorbeeld geen stoornis, maar autisme weer wel. Dus nou ja, dat is allemaal nog niet zo heel strak. Maar ongeveer die hoek van mensen. Sinds 2015 heb ik mijn eigen praktijk. En van begin af aan heb ik me daarin eigenlijk vooral heel holistisch opgesteld. Dus niet alleen maar de protocollen van de GGZ, juist niet. Maar ook het hele lichaam erbij betrekken en de leefstijl. Zelf heb ik ook, daar ben ik ook altijd heel open over. Ik zeg altijd de nodige uren in die stoel gezeten van psychologen en psychiaters. Dat heeft deels natuurlijk te maken met mijn achtergrond. Er zal ook wat erfelijks in zitten. En wat ik zelf in de loop der jaren ook gemerkt heb, is hoe belangrijk leefstijl is. En ook voeding. En een aantal jaren geleden werd dat heel duidelijk toen ik overstapte op het carnivore dieet. Dat is nu 6 jaar geleden.
Ja. En dat roept natuurlijk meteen de vraag op, waarom ben jij zo in één keer op het carnivore dieet terechtgekomen? Dat is niet de eerste logische stap die de meeste mensen zetten.
Dat is zeker niet de eerste logische stap. Zeker toen ook niet. Ik zeg altijd, het wordt steeds minder onbekend. Maar toen was het nog helemaal heel erg onbekend. Ja, en ik had dat niet gedaan als ik niet voor mijn gevoel met mijn rug tegen de muur zou staan.
Ja.
Ik had al jarenlang, eigenlijk van kinds af aan, heel veel vage klachten. Lichamelijke, onverklaarbare klachten. Hè? Dus veel moe, hoofdpijn, buikpijn, spijsverteringsproblemen, concentratieproblemen, problemen met mijn huid. En in de loop van de jaren werd dat eigenlijk niet minder. En het was zo in 2018 dat ik eigenlijk van vrienden vooral hoorde van, joh, ga nou toch maar weer eens naar die huisarts, want het is niet normaal hoe je erbij zit en hoe je erbij loopt. Ik voelde me ook echt een beetje als een 80-jarige. Daarvoor, ik was natuurlijk wel eens bij de huisarts geweest en dan wordt er wat bloedonderzoek gedaan. En dan zeggen ze, nou ja, je ontstekingswaarden zijn wel wat hoog, maar ja, kan van alles zijn. We kunnen verder niks vinden, dus doe maar wat rustiger aan. En omdat ik zelf natuurlijk ook psycholoog ben, ik heb heel veel altijd geduid vanuit stress en ik kom niet uit een heel fijn, warm, hecht gezin, zeg maar. Hè? Dus dat doet ook altijd iets met je. Dus ik duidde het vooral vanuit die hoek. Dacht ik vaak, laat maar zitten. Maar goed, ik ging nu inderdaad weer naar de huisarts met een flinke lijst met allemaal klachten. En die stuurde me zowaar door naar internist, maag-lever-darm-specialist ben ik geweest. Toen bleek inderdaad wel dat er forse problemen waren.
Ja.
Ziekte van Crohn in mijn darmen. En toen werd er zware medicatie voorgeschreven. Methotrexaat, die ook bij
Ja.
reuma wordt voorgeschreven. En dat zag ik helemaal niet zitten. Want ik ken mijn hele systeem ook wel als een gevoelig systeem. Hè? Ik reageer snel op dingen. En ik dacht, jeetje, om nou dat hele immuunsysteem plat te gaan leggen. Hè? Het is een beetje overdreven natuurlijk, maar het grijpt best wel heftig in. Dat zag ik niet zo zitten. En toevallig rond die tijd kwam ik een filmpje tegen van Jordan Peterson.
Ja.
Bekend, hè?
Ja, bij
Ja.
mij ook, ja.
Ja, precies. Canadees psycholoog. En dat is al een hoge pief daar in de psychologie.
Ja.
Ik volgde heel vaak zijn colleges en YouTube-filmpjes. Daar kun je van alles van vinden. Inmiddels is hij niet helemaal onomstreden.
Ja.
Maar goed, de manier waarop hij denkt en daar met name vakinhoudelijk praat, vind ik toch altijd wel interessant. En toen kwam er ineens een filmpje voorbij waarin hij vertelt dat hij alleen maar vlees eet.
Ja.
En ik dacht dat ik al jaren heel erg goed bezig was met, nou ja, eigenlijk zo goed als vegetarisch. Heel veel groenten,
Ja.
geen suikers, geen snoep, dat allemaal niet. Dus ik dacht, ik doe alles, alle knoppen waar je aan kan schakelen om zo goed mogelijk, gezond mogelijk te zijn, doe ik al.
Ja.
En toen hoorde ik hem over alleen maar vlees eten. En bij hem had ik niet het idee van jij bent de eerste, de beste die een of andere hype aan het volgen is. Dus
Ja.
ik denk, hij zal er best wel over nagedacht hebben. En toen hoorde ik dus ook voor welke klachten hij dat deed. En met name zijn dochter natuurlijk, hè, ook met haar jeugdreuma.
Ja.
En dat was dus heel, ja, toevallig, als je dat zo wil noemen. Rond die tijd dat ik ook met zo'n methotrexaatrecept in mijn hand stond. En dacht, ja, oké, misschien kan ik dit ook proberen.
Ja.
Ik vond het echt even
Ja.
hoe switch.
Ja,
Want
snap ik.
vlees is, hè, aan alle kanten, dat hoor je slecht en je krijgt er kanker van. En het is voor alles en iedereen in de hele wereld slecht, slecht, slecht.
En vooral voor je darmen, ja.
Ja, precies. Vooral
Ja.
voor je darmen.
Ja.
Maar goed, ik ben er wat meer ingedoken en ik dacht, nou, eigenlijk is het nog helemaal niet zo'n gek vermoeden en helemaal niet zo'n gek verhaal hoe dat zou kunnen werken. Dus toen ben ik dat gaan doen. En ja, dat past dan wel weer bij mij dat ik dat dan radicaal doe. Dus ik
Ja.
ben van de een op de andere dag omgeschakeld en alleen maar vlees gaan eten. En ja, toen, de eerste paar dagen was even drama, maar ja, ik voelde me toch al vrij belabberd. Dus dat kon er ook
Ja.
nog wel bij. En na 2 weken was het fascinerend hoe ik me voelde. Dat was
Waarom?
ongelooflijk. Ik voelde me fit, helder in mijn hoofd. Al die pijntjes en stijfheid en ellendigheid was weg. Hè? Alsof ik weer 18 was, bij wijze van spreken.
Ja.
Ik merkte het vooral als ik met hele zware boodschappentassen liep, dat ik dacht, hé joh, het gaat
Ja.
gewoon wel. En dan
Ja.
zette ik ze in de auto, dan moet je voorover buigen en die klep zo en zo. En dat ging allemaal. En als ik in de auto reed, hè, over je schouder kijken, dat allemaal, geen probleem. Dus dat, ja,
Ja.
fascinerend. En
Bizar.
eigenlijk
Ja.
ben ik het blijven doen vanaf toen.
Ja. Ja, snap ik. Ja.
Ja.
Ja. Ben je ooit nog een keer teruggegaan naar je voedingspatroon
Ja,
van voorheen?
dat is bij mij niet zo'n goed idee. Maar ik vond en vind het nog steeds wel belangrijk, want ik zie mezelf ook een beetje als een experiment in die zin. Toch een beetje wetenschapper eigen, denk ik dan ook maar.
Ja.
Dat begon eigenlijk al vrij snel. Dat was de eerste Pasen die daarop volgde, dacht ik eigenlijk van nou, ik kan best wel weer een keertje bij een vriendin wat zondigen, hè? Nou, hoe erg kan het zijn? Dus toen ben ik daar helemaal losgegaan op alles wat zij daar in de keuken gemaakt en bedacht hadden. En een heleboel paaseitjes en snoep en van die, ook al van die kant-en-klaar pakketten die in een plastic pak zitten, weet je wel.
Ja.
Waar je dan in kan knijpen en die over 2 jaar nog steeds goed zijn.
Ja,
Een soort broodachtige
ja.
toestanden. Waarvan de ingrediëntenlijst ook ongeveer een A4'tje is. Nou ja, dat soort spul heb ik allemaal gegeten. En dat ging niet goed. Nee, toen kreeg ik heel veel last, vooral ook weer van mijn gewrichten.
Ja.
Dus ik weer naar, toen ging ik naar een reumatoloog via de huisarts. Toen werd er ook nog reuma vastgesteld, reumatoïde artritis. Eigenlijk was dat natuurlijk al lang aan de gang. Alleen nu werd het wel echt heel erg. Ik denk omdat ik eerst een tijdje die rust had, hè, van het carnivore en dan ineens toch weer alles erin gooien. Opnieuw weer de vraag, ja, ga je dan aan de medicatie? Dezelfde medicatie die methotrexaat. Ik denk, verdorie, daar hebben we het weer, hè? Dus toen heb ik ook met de reumatoloog overlegd van, nou, nee, ik heb het idee dat ik iets heb gevonden wat voor mij heel goed werkt bij auto-immuunproblemen, wat reumatoïde artritis ook is. Van, nou, ik ga nog even niet aan die methotrexaat. Want ik heb het idee dat als ik met mijn dieet aan de slag ga, dat dat helpt. Ik vroeg ook of zij daar misschien ervaring of kennis van had. Dat had ze niet. Ze had er wel eens van gehoord. Maar zij zei ook direct: ja, ik heb me nou eenmaal aan het wetenschappelijk, wat wetenschappelijk bewezen is, te houden. En, maar als jij denkt dat je met je dieet wat kan, prima. Maar ze drukte me wel heel duidelijk op het hart van: het is nu de periode om in te grijpen. Je gewrichten zijn zo ontstoken dat, ja, dat levert schade op. Dus alsjeblieft, ga niet te lang experimenteren en laat het snel weten. Want anders is die medicatie echt beter. Dat vond ik ook wel spannend hoor. Dan denk ik, ja, sta je dan, hè? Als eigenwijze patiënt.
Ja, waar doe je goed aan?
Ik denk bij mijn voeding nog wel, ja. Tegenover haar als specialist. Dus ik vond het wel een beetje spannend, maar ik denk, het voelde zo goed. En inderdaad, binnen no time was het eigenlijk weer helemaal rustig en klaar. En toen dacht ik ook van, oh, dat is leuk, kan ik aan haar laten zien? Dus ik kwam weer bij haar. En ik zei, nou, kijk maar naar mijn vingers, hè. Het is helemaal weg. En ze kon het haast niet geloven. Toen zei ze: ik wil je tenen ook nog zien. Ik zei, ja, dat is goed. Kijk maar. En ik dacht ook, nou, dan wil ze vast ook weten, hè, hoe ik dat gedaan heb. Dat, nou, vond ze wel interessant, maar het leek toch niet helemaal. Ja. Dus ze drukte me vooral weer op het hart. Als het nou terugkomt, kom dan vooral alsnog langs. En dan hebben we het alsnog over die medicatie. Dus, nou, dat vind ik ook. Daar sta ik ook echt wel achter. Dus als dat zo is, dan kom ik terug.
En ben je
Dat.
terug geweest?
Ja.
Ben je al terug geweest?
Ik ben later nog een keer bij haar terug geweest. En dat was weer naar aanleiding van dat ik een tijdje van het dieet af was geweest. Ja. Dus daar hangt het heel erg mee samen bij mij.
Duidelijk.
Ja. Maar er is dus inderdaad wel vaker een periode geweest dat ik dat even niet deed. Ja. En dan merk ik het eigenlijk wel. Als het één keer een klein beetje is, dan gaat het vaak wel goed. Maar als het een paar dagen achter elkaar is, dan is er een prijs die ik betaal.
Ja, want hoe ziet nu jouw dagelijks voedingspatroon eruit? Kan je dat omschrijven?
Ja, ik eet meestal 2 keer op een dag. En ik heb daar geen regels voor. Dus ik eet gewoon wanneer ik zin heb om te eten. Mocht dat 5 uur op een dag zijn, dan doe ik dat. Want ik vind het al beperkt genoeg, zeg maar. Maar dat komt dus meestal neer op 2 keer op een dag. Het meeste eet ik riblappen. Van die vette riblappen. Van wel echt biologisch vlees van koeien die lekker buiten hebben gelopen. Met de kalfjes bij de mama. Dat vind ik dan weer belangrijk. Dus dat wel. Dus dan bak ik zo'n riblap alsof het een ribeye is. Heel kort. Aan beide kanten even. Meestal is dat rond 1 uur of 11 of 12. Overdag. En als ik dan op mijn praktijk zit, dan heb ik wat meegenomen. Een stukje vlees van de vorige dag, bijvoorbeeld. Wat gehakt of gehakt met lever. Of bottenbouillon, wat ik zelf trek. Of die riblappen. soms speklapjes, maar weinig eigenlijk. En 's avonds ja, ook zoiets. Riblappen, rib-eye, gehakt vis doe ik ook nog wel eens. Ja, bottenbouillon, dat is het wel zo'n beetje.
En ik moet eerlijk zeggen dat momenteel ben ik ook weer geïnteresseerd om over te stappen naar een carnivore dieet. Gewoon om te kijken van wat doet dat eventueel voor mij.
Ja.
En ik heb nu al zoiets van, ik vind het zo ontzettend, het klinkt zo saai. Het is zo beperkt,
Ja,
maar is dat het
dat.
ook voor jou?
Nee, dat merk ik ook. Als ik het zo opnoem, dan denk ik, jeetje, hè, is dat alles? Dat is wel heel beperkt en saai. En ik ervaar het dus niet zo. Dat is het van begin af aan al, maar ook nog steeds. Iedere keer als ik dan weer zo'n stuk vlees gebakken heb, dan loopt het water me in de mond en dan heb ik er echt zin in. Het is niet zo dat als mijn dochter naast mijn pizza zit te eten, dat ik niet denk, oh, maar daar lust ik ook wel een stukje van. Tuurlijk, dat zou ik best wel willen. Maar het is. Eigenlijk vond ik dat dieet wat ik hiervoor deed. Hè, dus vrijwel alleen maar groenten en zogenaamd gezonde dingen. En geen vlees, vond ik saaier.
Ik
Ja.
hoor het dus echt vaker hè, van mensen die dus 100% carnivore zijn en eigenlijk dat leeuwendieet doen, hè, wat jij ook een
Ja,
beetje
zegt. Ja.
omschrijft. Alleen
Ja.
maar rood vlees, boter, zout en water, geloof ik. Ik weet niet of jij
Ja.
het zo streng doet, maar die dus echt dolgelukkig worden van iedere keer datzelfde stuk vlees. Denk,
Ja,
dat zou ik
dat
wel
is.
een keertje willen ervaren.
Ja, precies. Nou, ik ben ook heel benieuwd hoe je dat ervaart. Want dat is natuurlijk wel zo, hè, dat je vaak de succesverhalen hoort. En ja, er zijn misschien ook wel mensen die dit maanden gedaan hebben en die het echt neus uitkomt. Her en der heb ik daar ook wel eens wat over gehoord.
Die ken ik ook.
Ja, dus er is denk ik echt geen one size fits all. Ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou is.
Laat ik je zeker nog weten.
Ja. Ja, maar voor mij, nee, het is echt iedere keer weer een feestje.
Nou, klinkt goed.
Ja, heerlijk, ja.
Nou, hoe kwam jij nou op het spoor? Volgens mij is het alweer 1, misschien zelfs alweer 2 jaar geleden, want de tijd vliegt echt, dat ik op LinkedIn een oproep zag van jou. Daarvoor had ik je nog nooit voorbij zien komen, maar daar stond volgens mij in zoiets als wie is de Nederlandse Georgia Eat, wie is de Nederlandse Sean Baker, wie is de Nederlandse Paul Saladino, nou, zo'n opnoeming was het, waarin jij dus een oproep deed van welke mensen in Nederland zijn er actief op het gebied van het carnivore dieet om het in te zetten als therapie? Of als leefstijl bij chronische problemen, auto-immuun, ontstekingsbeelden, wat jij ook zegt. Maar ook mentaal hè, zien we het steeds meer in
Ja.
opkomst komen. Je bent daarna ook begonnen met een platform.
Ja.
Even de naam kwijt, omdat ik hem voor me. Ja, Carnivore Platform Nederland. Dat was hem.
Carnivoreplatform.nl, ja.
.nl, oké. Carnivoreplatform.nl.
Dat is hem, ja.
En volgens mij ben je daarmee toch een beetje alsof een movement begonnen. Hoe is dat verlopen daarna? Had je veel animo?
Jazeker. En dat past ook alweer een beetje bij mij hoor. Zo'n project heeft dan een vliegende start en daarna ligt de qua activiteit even wat stil. Maar ik zeker nog steeds. Gisteren kreeg ik nog reacties erover van mensen die bijvoorbeeld tips hebben of vragen hebben om nog aan te vullen op die site. Dus ergens, het beantwoordt ergens aan een vraag. Wat ik ook wel eens ingewikkeld ben, ik ben altijd heel zelfkritisch. En dan denk ik, alles wat ik daar neerzet, is ook wel ergens anders te vinden. Maar goed, het is natuurlijk wel prettig als het ergens gecombineerd staat en Nederlandstalig. Want Nederlandstalig is er nog niet zo heel veel. En mijn grootste doel was eigenlijk om inderdaad te zorgen dat mensen die carnivore eten, of dat nou inderdaad die hele strikte lion kant is van alleen maar vlees, tot en met inclusief zuivel en koffie en thee enzovoort. Dat als zij naar een zorgverlener gaan, dat ze niet gelijk dat al als eerste probleem hebben. Dus een huisarts of een specialist of een diëtist of. Want dat merk ik natuurlijk ook wel. Als ik bij de huisarts kom of bij een chiropractor of bij nou ja, de reumatoloog of de maag-lever-darmarts. En ik vertel van ja, ik eet alleen maar vlees. Ja,
Dan
dan ben je
krijg
de
je
rest van
rare
het
reacties.
consult. Ja, dan heb je het daarover. En dan, ja, dat vond ik vervelend. Ik snap dat een arts dan schrikt. Met alles wat zij hebben geleerd en wat zij weten. Maar ik dacht, goh, als je nou zorgverleners hebt en kan vinden waarvan je in ieder geval weet, nou, ik hoef dat hele stuk niet nog eens uit te leggen. Dat leek me heerlijk. En toen dacht ik, nou, dan ben ik vast niet de enige. Er zijn er meer. Dus als jullie nou eens kunnen verzamelen. Het leek me ook fijn, veel mensen die zoeken dan van ja, waar kan ik dan mijn vlees vandaan halen? Gewoon bij de Albert Heijn of de Lidl, dat kan. Maar je kan dus ook vlees online bestellen. Nou, was voor mij ook even een soort mindshift van hoe werkt dat dan? En waar dan? En waar vind je dan goed vlees? Dus ik denk, nou, als ik dat soort plekken nou bij elkaar verzamel en wat informatie. Nou ja, dat leek me wel wat. Dus dat heb ik gedaan. Ja.
En heb je ook intussen al meer behandelaars kunnen vinden op allerlei vlakken? Want je vroeg in het Nederlands het Georgia E, de Nederlandse John Baker enzovoort. Heb je daar al iets kunnen bereiken?
Nou, weinig medici. Gelukkig wel heel veel, nou ja, bijvoorbeeld keto-coaches, inderdaad. Diëtisten, ortomoleculair diëtisten. En ik weet bijvoorbeeld, ik had het net over een chiropractor of een fysiotherapeut. Daarvan weet ik dat ze fan zijn van carnivore, maar die wilden niet op de site omdat hun praktijk al heel erg vol zit. Dat is natuurlijk ook weer een dingetje. Snap ik ook weer, weet je wel. Maar ik zoek vooral nog medisch specialisten van alle kleuren. En huisartsen bijvoorbeeld.
Ja, zou mooi zijn. Ja,
Ja.
ja. En je zegt van alle kleuren, dus niet alleen maar de reumatoloog en de internisten en de darmspecialisten, maar ook, neem ik aan, de psychologisch
Ja.
specialisten,
Ja.
psychiatrie.
Ja, er staat een psychiater wel ook op de site. En wat psychologen, maar goed, ja, daar is zeker ook meer welkom. Ja, maar goed, wat ook zo is, hè, dat vind ik eigenlijk heel jammer, dus daar probeer ik me ook hard voor te maken. Ik ben zelf psycholoog en in mijn hele opleiding en stages en op de plekken waar ik daarna gewerkt heb, is het helemaal niet standaard dat je vraagt naar mensen hun voedingsgewoonten en of er spijsverteringsproblemen zijn en of er overgevoeligheden zijn. En dat wordt gewoon heel vaak overgeslagen. Dat is eigenlijk absurd. Je brein en je darmen, dat is allemaal zo ontzettend verbonden. Dus ja, dat.
Ja, wonderlijk.
Eigenlijk, hè, dus dan hebben we het hier over psychologen die dan ook nog eens open zouden staan voor het carnivore dieet. Maar ik ben al blij als ik psychologen heb die überhaupt snappen en integreren hoe belangrijk het is, het hele voedingspatroon van mensen. Alleen al.
Want kan je daar wat over zeggen? Want hoe verklaar je bijvoorbeeld de werking van jouw overstap van heel veel groente eten naar carnivore? Waarom heeft dat zo goed gewerkt? Wat voor mechanismes worden ermee beïnvloed door deze verandering in voeding?
Ja, dat is natuurlijk de gouden vraag. En vooropgesteld weet ik dat niet 100% zeker. En ik denk dat niemand dat nog 100% zeker kan weten, al wordt er gelukkig meer onderzoek naar gedaan. Je kan aan een aantal dingen denken. In de eerste plaats, en dan ga ik nu even over het carnivore dieet hebben. Hè? Dus als je heel veel dingen uit je dieet haalt, behalve het vlees. Dan heb je ook heel veel irriterende stoffen en gifstoffen en suikers die belastend zijn voor je hele systeem, krijg je al niet meer binnen. Hè? Met name die ultra-processed foods, pakjes en zakjes waar ik het net over had. Ja, als je dat eruit haalt, dan voel je je waarschijnlijk al beter. Dat geldt ook voor mensen die veganistisch gaan eten, bijvoorbeeld, denk ik. Hè? Dat helpt al heel veel. Dus het is deels het weglaten van een hoop meuk. Maar dan kun je nog zeggen, oké, maar groente dan bijvoorbeeld. En nou is het zo dat heel veel groenten en planten een aantal ja, moleculen in zich hebben, die antinutriënten, die voor sommige mensen ook heel ontregelend kunnen zijn. En ik zeg dus met name sommige, want er zijn ook schijnbaar hele groepen mensen die daar fantastisch op gaan. En die misschien zelfs de voordelen uit die groente en fruit kunnen halen. Hè? Als je lichaam dat wel kan opnemen, maar geen last heeft van die antinutriënten. Ja, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar ik denk bijvoorbeeld bij mij en bij een aantal mensen bij wie het hele immuunsysteem al om welke reden dan ook behoorlijk ontregeld is. En of de darmen, of wat dan ook in je lichaam. Dan kan het zijn dat die stofjes die in planten zitten, om planten te beschermen. Tegen vraat bijvoorbeeld, hè, door schimmels of knaagdieren of wat dan ook. Dat die ook bij ons irriterend kunnen zijn. In de darmen of voor het immuunsysteem. Of in ieder geval dat je lijf reageert op een vrij heftige reactie, bijvoorbeeld met ontstekingen. Of omdat daardoor bepaalde andere voedingsstoffen niet goed kunnen worden opgenomen. He, dus er zitten stoffen in bepaalde groenten die zich binden aan, noem maar wat hoor, mineralen die bijvoorbeeld in vlees kunnen zitten. En dan denk je, oh, ik eet zoveel zink, is een goed voorbeeld, of ijzer. Ja, maar je eet het samen met spinazie, waardoor het aan elkaar gaat binden en je die hele zink of ijzer niet op kunt nemen. Dus ja, het lag op je bord, maar je poept het
Maar
ook
het is
weer
niet
uit.
aangekomen. Ja.
Precies, je neemt het
Ja.
niet op.
Nee.
Dus je laat heel veel stoffen weg. Je laat ook stoffen weg die, ook al zitten ze in groenten, voor sommige mensen, ik denk ook voor mij, echt ontregelend waren. Met name voor mijn immuunsysteem en mijn darmen. En je voegt dingen toe in vlees, en ook orgaanvlees bijvoorbeeld, en vis, waar eigenlijk alles in zit. Alle aminozuren die je nodig hebt om eiwitten te kunnen maken, vitamines, mineralen. Hoewel veel mensen denken dat dat niet zo is. Dat zit toch behoorlijk in vlees ook. En
Ja.
in een ideale verhouding en in een ideale vorm voor je lijf om te kunnen opnemen. Met name als je lijf en je darmen al op zijn tandvlees loopt, hè, om alles een beetje in balans te houden, dan is het heerlijk als er een stuk vlees voorbij komt waarin alles lekker makkelijk opgenomen kan worden. In de goede verhoudingen, in de goede hoeveelheden. Ook weer als ijzer hier, ijzer als een voorbeeld, hè, dat heemijzer wat in rood vlees zit, wat zoveel makkelijker op te nemen is en te gebruiken is in je lijf dan ijzer wat in groente zit.
Ja.
Dus daar heb je een combinatie van factoren, waardoor ik denk dat het zoveel beter is. En dan, je vroeg ook, hè, specifiek de hersenen, hè, wat doet dat dan ook met je geestelijke gezondheid? Nou, ook daar, je hersenen, dat zijn natuurlijk ook een orgaan. Er
Ja.
zitten allemaal cellen in en die zijn aan het leven en die hebben energie nodig. En daar kunnen ontstekingen bijvoorbeeld ook in voorkomen. En die energie, met name vooral je hersenen, gebruiken heel veel energie. Een soort elektrisch orgaan. En normaal gesproken komt die energie bij heel veel mensen uit glucose. De energiestofwisseling die daar plaatsvindt. Dus er komt een glucosemolecuul komt naar binnen. Nou, er wordt daar energiemolecuultjes gemaakt en dat geeft dan energie. Maar net als met auto's die op benzine of diesel kunnen rijden, is dat dan ook bij hersencellen zo dat ze of energie kunnen halen uit glucose, hè, wat je dus bijvoorbeeld met koolhydraten of suikers eet, of uit vetten. En onder andere met carnivore, maar ook met een ketogeen dieet, schakel je over op die vetverbranding. En dat
Ja.
geeft in de hersenen weer een hele reeks aan biochemische effecten die best wel verstrekkend zijn. Op het gebied van neurotransmitters, energievoorziening, mitochondriën, ontstekingswaarden, noem het maar.
Ja.
En ja, dus dat bepaalt hoe je voelt, hoe je denkt, hoe angstig je bent, je stemmingen.
Ja.
Dat doet heel veel.
Ja.
Ja.
En dat vind ik lekker een mooi bruggetje, want jij bent daar nu onderzoek naar aan het doen.
Ja.
Hè? Want je bent aan het team toegevoegd van Anita Keijster,
Ja.
de LBI Research Group. En jij bent volgens mij bezig met een onderzoek daar. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja. Ja, klopt. Ik mag eindelijk weer de nerd zijn. Die er van nature altijd wel een beetje in zit bij mij. He, van hoe werkt het dan en waarom dan? Nou, hier kan ik echt tot het gaatje gaan, hoop ik. Ja, ik doe dus een promotietraject. En dat gaan we opdelen in verschillende projecten. Het eerste wat ik ga doen is dat ik ga kijken specifiek naar de relatie tussen ketogeen en autisme. Dus ga ik kijken van, goh, is het nou specifiek zo bij mensen met autisme dat dat op de een of andere manier goed kan helpen? En waarvoor dan, hè? Want dan heb je natuurlijk specifieke autisme-kenmerken. Heeft het daar dan bijvoorbeeld wel of niet invloed op? Vind ik ook een hele leuke vraag, omdat ik werk al jaren vooral ook met mensen met autisme. En dan, ja, wat wij noemen subtiel autisme. Dus je ziet het niet aan de buitenkant, zeg maar. Mensen die in principe normaal functioneren in de maatschappij, maar toch ja, de autistische kenmerken hebben in de manier van denken en informatie verwerken. En de kern daarbij is vaak dat die mensen zeggen: het autisme op zich is helemaal niet zo'n probleem. Als ik een pilletje zou kunnen slikken, hoef ik daar helemaal. Dat hoeft niet. Maar de mismatch met de omgeving is zo'n probleem. Dat vind ik wel boeiend, want dan, ja, als dat zo is, wat doet dan het ketogeen dieet nog, weet je wel? Nou ja, goed, dingen als overprikkeling, hè, zintuiglijke overgevoeligheden, misschien te veel nadenken, te veel piekeren, wat er ook al vaak bij autisme voorkomt, dat zou daar een rol kunnen spelen. Dus dat vind ik super boeiend. Dat is het eerste waar ik naar ga kijken.
Mooi.
Ja, super interessant. Ja, waar ik ook naar wil gaan kijken is in hoeverre we al die informatie die nu op de wereld als het ware ontstaat door allemaal mensen die op eigen houtje ketogeen gaan eten of carnivore of van alles proberen. Dat is ontzettend veel data eigenlijk die zo rondzweeft op de wereld. Maar het zou heel tof zijn als we dat kunnen verzamelen op een soort uniforme manier op een verzamelpunt, waardoor je ook met de wetenschap daar weer analyses op los kunt laten en dat je die data ook echt goed kunt gebruiken.
Ja, precies.
Ja, dus nou, veel verder kan ik daar nog niet op ingaan, maar dat wordt ook een onderwerp van de promotie, zodat we daar wat meer mee kunnen. Lijkt me heel belangrijk dat je die data ook hebt.
En dat ga je dan verzamelen, neem ik aan. Ga je dan in de toekomst nog een oproep doen in Nederland, België of daarbuiten zelfs aan mensen van, heb je hier ervaring mee? Wil je erover vertellen? Dat lijkt
Ja,
me natuurlijk wel interessant.
precies. Ja, als dat
Visie moment.
eenmaal goed staat, dan zou dat fantastisch zijn. En ik denk ook dat je, als je het wetenschappelijk bekijkt, dat je daarmee nog veel meer informatie eigenlijk binnenkrijgt dan wanneer je de standaard randomized control studies doet, waarin je een groep mensen neemt. Het is natuurlijk ook heel zuiver hoor. En dan de ene groep krijgt wel een interventie en de andere niet. En dat liefst ook blind, dat is altijd moeilijk hè, met voeding. Dat mensen niet weten in welke groep ze zitten. Maar dat blijft een opzet en mensen die je verzamelt. En ik denk toch dat de verhalen die je kunt verzamelen uit het dagelijks leven van heel veel mensen op de wereld in de praktijk nog wat meer informatie kunnen geven. Zeker in die aantallen. Zou heel mooi zijn.
Geweldig. En toevallig had ik vanmorgen nog een gesprek met iemand die had interesse om mee te doen met onze nieuwe opleiding of de nieuwe scholing, Metabool Mentaal Gezond. En die zei ook al van, ja, maar hoe weten we nu of dit werkt? Ik zei, ja, er is nog niet een keihard wetenschappelijke onderbouwing van, kijk, als je dit doet, dan is dat het resultaat. Maar we hebben intussen al zoveel individuele anekdotes van mensen die het gewoon op eigen houtje zijn gaan doen. Zeker bij psychiatrie is dat natuurlijk best wel een risico als mensen ook medicatie gebruiken. Maar die daar toch enorm naar zijn opgeknapt en daardoor kunnen vertellen wat het hun gebracht heeft, hoe ze dat gedaan hebben, waar ze tegenaan gelopen zijn. En dat mag dan wel niet in een strak model gegoten zijn, maar er zijn genoeg van dat soort verhalen. Dus ja, ook voor autisme natuurlijk super interessant om dan dat te verzamelen.
Zeker.
Dat hopelijk in de toekomst ook gewoon bereikbaar te kunnen maken of toepasbaar in de zorg.
Ja, precies. Dat zou zo mooi zijn dat het echt een erkende interventie wordt. Zoals het nu voor bijvoorbeeld keto voor epilepsie wel is. Gelukkig. Maar verder nog niet. En dat zou zo mooi zijn. En binnen de GGZ zeker, de psychologie, vind ik ook altijd een beetje moeilijk hoor. Want wij zijn als mens, vind ik in deze maatschappij ook best wel geneigd om alles maar te willen kwantificeren. En als het niet meetbaar is, dan bestaat het niet. Of dan. Maar dat is leuk, want in de psychologie werkt het niet zo. Dat heb ik ook. Daarom, dat is een van de redenen dat ik mijn eigen praktijk ben begonnen. Omdat in die reguliere GGZ vind ik toch nog te veel. Ja, er worden eerst kaders getrokken. Hè? Dus je moet een soort klassificatie hebben. Van dit is jouw stoornis, dit is er met jou aan de hand. En dan hebben we een bijpassende behandelprotocol. Dat gaan we stap voor stap doorlopen. En dan zou je volgens de onderzoeken in 80% van de gevallen je beter moeten voelen dan daarvoor. Mensen werken vaak helemaal niet zo. Dat begint al bij de klassificatie met die hokjes. Depressie of is het ADHD? Is het ADHD of is het autisme? En je jeugd speelt ook nog een rol. En genetica, nature, nurture.
Je hormonen.
Yes. Je hormonen.
Ook nog,
Ja, zoveel. Ik denk dat het klassificeren en het diagnosticeren soms wat overschat wordt. En de waarde van hele strakke behandelprotocollen ook. Want de menselijke beleving is ja, zoveel meer dan dat. En dat, ja, dat is niet altijd meetbaar en niet altijd kwantificeerbaar. Maar wat wel zo is, is dat eigenlijk in de hele GGZ, vooral de mensen die al heel langdurig zware psychiatrische problemen hebben, het succespercentage daarvan, door welke behandeling dan ook, wat daar nog helemaal vanaf komt, is echt heel laag. De onderzoeken die er zijn, bijvoorbeeld wat betreft keto, in dat soort groepen mensen, de successen die daar behaald worden, zijn bizar hoog vergeleken met alleen maar gesprekstherapie of medicatie. Dus dan denk ik, ja, daar zit. Je kan het op zijn minst proberen. In ieder
Ja,
geval
precies.
nog voordat je aan die heftige medicatie gaat. Ja, ook als er nog niet uitgebreide hoogste niveau onderzoeken gedaan zijn. Denk ik.
En wat je nu ziet is dat mensen op een wachtlijst komen, hè, als ze hulp zoeken in de GGZ. En dat ze daar soms maanden op staan en dat er al die tijd niets gebeurt. Dat zou in dat tijdbestek al heel interessant zijn om met leefstijl aan de gang te gaan. En dan nog niet eens alleen maar keto of carnivore. Maar ga in ieder geval
Nee.
alvast dan iets doen met voeding. Van die pakjes en zakjes weg, volwaardige voeding eten en kijken of dat al genoeg oplevert. En dan is er gaan kijken van misschien moet ik een stapje verder naar koolhydraatbeperking, naar ketogene, misschien zelfs wel carnivore. En misschien
Ja.
hoef je dan, kan je wel van die lijst af op een gegeven ogenblik.
Ja.
Omdat het al zo
Ja.
goed met je gaat dat je misschien de rest niet meer nodig hebt. Dat is misschien een beetje
Ja.
simpel gedacht, maar ja.
Ja, er zullen ongetwijfeld mensen op de lijst staan bij wie dat al een groot verschil maakt. Sterker nog, bij wie dat misschien zelfs wel een groter verschil maakt dan eindeloze gesprekken met de psycholoog.
Ja.
Dat denk ik oprecht.
Ja.
Niet voor iedereen hoor, dat is ook weer niet one size fits all, maar voor veel wel.
Ja.
Ja. Maar
Ja.
goed, het is natuurlijk ook moeilijk, hè? Je hebt het niet over een appeltje meer of zo per dag. Het is om echt iets te bereiken, vraagt best wel wat. Een pilletje is makkelijker.
Ja.
En soms denk ik ook wel eens, ja, een diagnose krijgen kan soms ook een beetje onschuldigend werken. Nou, dus het ligt in ieder geval niet aan mij. Er is
Nee.
iets, hè? Ik heb ADHD, ik noem maar wat. Dus dat is het probleem. Daar zijn pillen voor en dan kan het misschien beter.
Ja.
Ik kan me dat ook wel voorstellen dat dat zo werkt. Dus het
Zeker als je
is.
ook al jarenlang aan het zoeken bent en tot wanhoop
Ja.
gedreven wordt door van alles en nog wat. En dat je dan een
Ja.
label krijgt van nou, dit is het. En daar hebben we dit middel voor. Alsjeblieft,
Ja.
daar moet je het mee doen.
Ja, precies.
Is bijna
Ja.
makkelijk. Ja.
Ja, precies. En dan zie je toch een grote opluchting. En ja, ik kan me voorstellen dat dat makkelijker te verteren is dan iemand die zegt, nou, weet je wat, met al die problemen die jij al jaren hebt, als je nou eens gewoon anders gaat eten en wat meer gaat bewegen, dan zullen we eens kijken hoe je je dan voelt. Ja, dat is. Ja.
Klinkt haast ongeloofwaardig, hè? So too good to be true.
Ja. Ja. En ik moet ook zeggen, als ik zelf dit niet had meegemaakt, hoe drastisch die effecten zijn. En nu snap ik biochemisch ook dat het vergelijkbaar is met medicatie wat er gebeurt in je brein. Het is echt heel anders. Maar als ik dat niet uit ervaring, dan had ik ook een beetje gedacht van ja, natuurlijk. Natuurlijk moet je gezond eten. Deed ik toch al.
Ja,
Dat.
wat me nu in mijn hoofd opkomt, is eigenlijk boodsen die medicijnen een ideale, optimale gezondheidssituatie na in het brein. En dat probeer je dan met medicijnen te doen. Terwijl als je met leefstijl en voeding de goede basis daarvoor hebt, dan heb je de medicijnen misschien niet eens nodig. Want dan heb je van nature al die stofjes te pakken die ervoor
Precies.
zorgen dat je je beter voelt, dat je minder angstig bent, dat je geheugen beter werkt enzovoort.
Precies.
Ja.
Precies dat.
Ja.
En want het gaat echt, nou ja, veel medicijnen, psychofarmaca, proberen neurotransmitters te beïnvloeden. Hè? Dus bepaalde stoffen in je brein die zorgen voor signaaloverdracht. Hè? Sommige wil je dan wat meer en sommige wil je wat minder.
Ja.
Dat is ook wat er gebeurt als je overschakelt op keto. Dat sommige van die neurotransmitters meer worden en andere minder. Dus
Ja.
dat is op dat is hetzelfde. Dus het gebeurt echt iets heel ingrijpends.
Zonder alle nare bijwerkingen van die medicatie.
Precies,
Ja.
ja.
Ja. Nou, als we die boodschap gewoon steeds meer naar buiten kunnen brengen en wat langzaam maar zeker misschien ook wat ja, toegankelijker te maken voor de mensen in de behandelkamers. En ook voor de patiënten die hiermee te maken hebben natuurlijk. Hè, dat het gewoon bereikbaar is. Dat is denk ik iets wat we allebei als doel
Ja.
hebben om dit te gaan
Ja,
bereiken. Ja.
zeker.
Ja. Nou,
Ja.
moet er natuurlijk nog best wel veel onderzoek voor gedaan worden. Ik bedoel, wij zijn overtuigd, dat is duidelijk. Maar er moet ook gewoon nog veel meer onderzoek gedaan worden. Daar ben je ook mee bezig aan de Universiteit van Leiden. Kost ook hartstikke veel geld. En
Ja.
dat ligt niet voor het oprapen, die funding. Dus bij de LBI Research Group loopt ook een crowdfundingactie volgens mij.
Klopt.
Ja, hè?
Ja.
En ik heb Eline daarover vaker over gehoord. Dus ik zal ook weer dit keer die link gaan delen waar mensen een kleine bijdrage kunnen doen. Het hoeft echt niet gelijk een megabedrag. Mag natuurlijk wel. Maar elk tientje is ons vriendje wat dat betreft. Dus ja, doe een bijdrage. En daar kan jij onder andere weer je werk van doen. En
Ja,
zorgen dat we dat doel gaan
nou,
bereiken.
ik zal er eerlijk bij zeggen, met mijn onderzoek verdien ik niet eens bij Leiden, want inderdaad, voor dit onderzoek is veel te weinig geld.
Ja.
Dus ik heb de luxe dat ik het naast mijn praktijk kan doen. Maar dat geldt voor mij en dat geldt voor heel veel andere onderzoekers niet. En voor sommige onderzoeken is nou eenmaal wel echt veel meer geld nodig. Dus
Ja.
ja, het zal niet naar mij gaan, want ik skip waar ik kan voor financiële beloning. Dat hoeft niet. Maar inderdaad, de onderzoeksgroep en een aantal onderzoeken is er toch voor nodig. Ja.
Ja,
En
precies.
de farmaceutische industrie, die sponsort het niet, hè?
Nee. Nou, super bedankt. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou, dat had ik nog willen vertellen, maar zijn we hier aan toegekomen?
Ja, nou
Ja.
misschien, dat kan ik nog wel even zeggen als mensen vragen hebben aan mij hoe ze mij kunnen bereiken. Is dat nog iets? Ja.
Ja, graag.
De website van mijn praktijk is heel simpel, jolandasnel.nl.
Nou,
Werkt ook
daar
lekker.
zijn we. Ja.
En carnivoreplatform.nl kan dus ook.
Top. We zetten ook die links in de show notes zetten, dus dan kunnen mensen je makkelijk vinden. Ja, top.
Prima.
Nou, super bedankt. Heel
Heel graag gedaan,
waardevol.
dankjewel. Ja.
En graag tot snel.
Ja, tot snel.
Hiermee sluiten we het interview af, maar niet voordat ik je vertel dat de links naar de LBI Research Group en de crowdfunding te vinden zijn in de show notes. Jolanda is momenteel op zoek naar deelnemers voor haar onderzoek naar de impact van een ketogeen dieet op autisme. Wil je meer informatie of wil je meedoen? Kijk dan op de website van LBI of mail Jolanda snel op het mailadres wat ook te vinden is in de tekst bij deze podcast. Dan wil ik je nog even snel vertellen hoe enorm trots ik ben dat we afgelopen maand zijn begonnen met een pilotgroep voor onze nieuwe scholing Metabool en Mentaal Gezond. Deze scholing is tot stand gekomen in samenwerking met de Amerikaanse psycholoog en expert in metabole psychiatrie Nicole Laurent. En samen met gz-psycholoog en psychotherapeut Lita Jousma. We zijn gestart met een groep waaraan onder andere artsen, psychiaters, psychotherapeuten en GGZ-begeleiders meedoen. En dit is een mooie weerspiegeling van de doelgroep waarvoor deze scholing bedoeld is. In deze scholing komen onderwerpen aan bod zoals metabole psychiatrie en werkingsmechanismes, de basics van ketogene metabolotherapie, de onderbouwende literatuur, ethiek en professionele grenzen en hoe een cliënt bij een ketogene interventie begeleid kan worden. In deze scholing leer je niet om zelf een ketogeen voedingsplan te gaan implementeren, maar je leert wel hoe het werkt, wat de specifieke aandachtspunten zijn voor mensen met een psychische of psychiatrische aandoening en wat de interacties zijn tussen medicatie en ketose, want die zijn er wel degelijk. Deze scholing kan de basis vormen voor een samenwerking tussen een multidisciplinair GZ-behandelteam en een ketocoach of ketotherapeut, om zo een ketogene interventie op maat te maken en toegankelijk te maken voor mensen die daar heel graag mee willen starten. Want wekelijks ontvangen wij mails van mensen die wanhopig op zoek zijn naar een behandelaar in de GGZ die kan helpen bij een ketogene interventie. Vooral na de uitzending van Focus op NPO 2 over het ketogeen dieet voor je brein is het aantal vragen alleen maar toegenomen. Met deze scholing maken we een begin om een ketogeen behandeltraject binnen de GGZ mogelijk te maken. Bij deze podcast vind je een link naar deze scholing en je kunt je aanmelden voor de wachtlijst. Zodra we de pilot afgerond hebben en de definitieve scholing gaat starten, dan ben je de eerste die het hoort. Dan nog een vraag van mij aan jou. Luister je graag naar deze podcast? Schrijf dan een mooie review op Spotify of iTunes en laat 5 sterren achter. Dat maakt de podcast beter vindbaar voor anderen. En ook op YouTube is deze podcast beschikbaar en ik zou het heel tof vinden als je je daar abonneert en een duimpje omhoog geeft. En dat zorgt voor een betere ranking in YouTube en daarmee help je deze podcast weer verder. We zijn inmiddels over de 300.000 downloads en dat sterkt mij om door te gaan en nog vele mooie afleveringen voor je te maken. Mijn naam is Louja Blikkenhorst. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.